Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel- en Waterautoriteit onderzoekt het gebruik van de schadelijke stof fipronil bij pluimveebedrijven. In één geval is het fipronilgehalte zodanig hoog dat ook consumptie door volwassenen een gevaar oplevert voor de volksgezondheid. In zo'n 30 andere gevallen zijn de eieren onveilig voor kinderen.
Het is een middel dat ingrijpt op nieren en lever en schildklier. Dus als je het gevoel hebt dat er iets mis is, moet je gewoon naar je huisarts gaan.
Dat zegt Benno Brugink, woordvoerder van de Voedsel- en Waterautoriteit. Sowieso, als er iets voelt dat je mis is, ga altijd naar de huisarts. Maar dit is wel een goede opmerking in elk geval. Heb je vragen over de zaak of over andere vragen over de veiligheid van ons voedsel? Twitter @BNR, je kan het doen via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. WhatsApp kan natuurlijk altijd, dat nummer vind je op onze website, www.bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel je vragen live in de uitzending. Mijn studiogast vandaag, dat is IJsbrand Welzenboer van Sienta Nova. Hij is expert op het gebied van voedselveiligheid. En aan de telefoon heb ik nu ook Erik Hubers van de Land- en Tuinbouworganisatie LTO Nederland. Hij is zelf ook pluimveehouder. Goeiedag Erik. Voor jou de vraag. Bij hoeveel bedrijven is het gif inmiddels vastgesteld?
Nou ja, dat zijn er enkele tientallen. De NVWA wil ons niet de exacte aantallen geven. Maar ik ga er zelf vanuit dat het er meer dan 100 zijn.
Ja, maar waarom willen ze ons de exacte getallen niet geven?
Ik denk dat ze nog moeten verifiëren of ze het echt goed gemeten hebben. Er zijn ook monsters en contra-expertises nodig. En dat zal waarschijnlijk de reden zijn waarom wij niet de exacte aantallen krijgen.
Welke stappen moeten en kunnen deze bedrijven nemen om de orde op zaken te stellen?
Ja, zij moeten ervoor zorgen dat de kippen fipronil vrije eieren gaan leggen. Daarvoor moet je de kippen detoxen. Hè. Ze moeten van dit goedje verlost worden. Nou, en dat kun je doen door de kippen uit de stal te halen. Want de stal die is behandeld met dit middel. Mm-hmm. Daardoor is de stal eigenlijk de vlooienband voor de kippen. De kippen worden continu via die stal geïnfecteerd met dit middel dan. En daarom moet je de kippen uit die stal halen. En dan zijn de kippen vrij snel verlost van het middel. Alleen moet je dan de stal nog heel goed schoon zien te maken. En dat zijn we aan het uitzoeken hoe dat zou moeten, omdat dit middel nooit eerder bekend was in de pluimveesector.
Controleren jullie de bedrijven of moeten de bedrijven zelf ook controleren?
Nou, nu controleren bedrijven zelf ook. Hè, want iedereen wil zeker weten dat alles goed is. Dus de eieren zijn nog nooit zo veilig geweest dan de komende tijd. Hè, want alles ligt onder een vergrootglas. Maar in principe controleert de NVWA. Zij komen geborgde monsternames doen, dus zij nemen eieren mee, laten die bij een geaccrediteerd lab onderzoeken en daar komt dan een uitslag uit.
Ja. Erik, heb jij enig idee hoe dit bestrijdingsmiddel fipronil in Nederland terecht is gekomen? Het is toch hartstikke verboden?
Het middel wordt ook in vlooienbandjes voor honden en katten gebruikt en ook voor gels voor kakkerlakken en zo. Alleen, het is dus wel een bekend middel. Mm-hmm. Alleen in deze vorm is het waarschijnlijk uit landen als Azië deze kant op gekomen. En via België is het in de illegale handel ergens terechtgekomen.
Ja. IJsbrand, hoe schadelijk is het eigenlijk, dit fipronil?
Nou, fipronil is bij mij weten geen stapelgif die ophoopt in je vetweefsel, maar het is een maaggif.
Ja.
We hadden het net over de kakkerlakkenbestrijding. Dus als de volgende kakkerlak een dode kakkerlak opeet, wat ook gebeurt, dan gaat die ook onder zeil. Het is een vrij zwaar gif, hoor. Ja. Als je de chemische,
maar als er nou een kip een kakkerlak opeet die besmet is, gaat die kip dan ook dood? Dan
moet de kip heel veel honger hebben, maar ja, dan gaat die zeker dood. Ja.
Dan gaat die ook dood. En als wij die kip dan eten, want het is een maaggif, dan kunnen wij ook besmet weer raken door...
Ja, kijk, wij kunnen wel iets meer troep verdragen dan een kip, hè, per kilogram lichaamsgewicht.
Oké, dus dat is het weer. Wie is verantwoordelijk voor dit gif?
Nou, primair is de producent altijd verantwoordelijk. Zo zit onze wetgeving gelukkig in elkaar. Anders is het eind zoek. Dan kan je zeggen, we hebben niks geweten. Dus de pluimveehouders zijn primair verantwoordelijk. Maar je kunt ze niet aanrekenen dat zij chemisch expert zijn van alle middelen die ze kopen. Dus er zal onomstotelijk bewezen moeten worden dat ze te goede trouw dit product gekocht hebben. Dan ga je een volgende schakel op. Het bedrijf is al aansprakelijk gesteld. Het bedrijf het Barneveld.
Happy check of zo was het?
Ja, Checkfriend.
Of Checkfriend, ja.
Die zal natuurlijk naar zijn Belgische toeleverancier gaan. Dus dit gaat echt het juridisch circus België.
Helemaal
in.
Doorlopen.
Ja.
Maar, wat kunnen we uiteindelijk verwachten? Hoe lang kan het hele circus duren voordat al die kippen uiteindelijk fipronilvrij zijn?
Nou ja, dat kan een paar weken duren. Hè. Dan is de vlooiband meestal ook uitgewerkt. Het is iets van de lange adem. Dus het stapelt zich gelukkig niet op in het vetweefsel van de kip. Ja. Want dat was wel even mijn zorg. Dan zijn die beesten dan fipronilvrij. En dan, ja, dan is het volgende. Dan moet de consument weer het vertrouwen gaan terugwinnen in het ei. Hè. Want het krijgt wel een gevoelige deuk. Niemand eet eieren meer.
Nee, ik heb net nog ei gegeten. Ik ben niet zo'n paniekvogel. Dus... Ja, sorry.
Je ogen staan er goed.
Daarom, ja, ik voel ook nog niets dat ik naar mijn huisarts moet. Dus, nee, maar mevrouw van de Hart was een bepaalde code op die eieren. Dus mevrouw vanochtend ook alle eieren in huis gecheckt als die code hadden. Dus wij nemen aan dat we fipronilvrije eieren hebben. Of is dat een te makkelijke aanname?
Nou, de onderzoeken zijn nog in volle gang. En let op, het mestonderzoek is nog in volle gang. En daar verwacht ik het grootste feest. Want daar kan je nog andere groeibevorderaars tegenkomen. En dingen die men nog niet naar zoekt. Ja. Vooral mestonderzoek is eigenlijk een totaalbalans die je opmaakt. De pluimvee-industrie of de ei-industrie is een van de eerste industrieën die een volledige traceerbaarheid hebben. Hè. Dus elk ei wordt gestempeld, hè. Vergis je niet. Dus je kan zien of het een vrij uitloop-ei is of een kooi-ei. Het land van herkomst, hè, want uit de hele EU komen eieren vandaan. En het bedrijfsnummer. En volgens mij is dat zo op te zoeken.
Ja, maar we hebben dus alle eieren gecheckt. Want ze hadden gisteren een code doorgegeven van de dingen. Dus ik neem aan dat ik dan veilig ben, toch? Als mijn code niet overeenkomt met wat ik heb gezien.
Ja, een soort omgekeerde staatsloterij is dat. Ja, precies, dus als je nummer er niet in voorkomt, dan heb je pech gehad.
Ja, even Erik, wie zien jullie als verantwoordelijke voor dit geheel?
Nou, voor op dit moment vind ik dat Chickfriend verantwoordelijk is. Zij hebben bestrijdingen uitgevoerd op bedrijven die te goeder trouw dit bedrijf hebben ingehuurd. Ze hebben ook verteld aan die bedrijven dat ze met etherische oliën, eucalyptus en menthololie, die bloedmijten te lijf gaan. Dat kan ook, hè, want we weten allemaal, je kunt een bloedluis met cola doden, als je hem maar goed raakt. En de kunst van dit bedrijf was dat zij goede apparatuur hadden om zeg maar alles, alle naden en kieren goed te raken. Ja. En dat heeft de pluimveehouders op het verkeerde been gezet. Want dit bedrijf had dus blijkbaar nog een trucje wat niemand kende.
Ja, wat kost dit een gemiddeld pluimveebedrijf?
Ja, dat is afhankelijk van hoe ernstig je getroffen bent. Bedrijven die een recall moeten doen. Dus kijk, bedrijven staan al meer dan 10 dagen geblokkeerd. Dus die eieren moeten ze allemaal weggooien. Zij moeten ook een recall doen. Dus de eieren die ergens in het logistieke kanaal terecht zijn gekomen, die moeten allemaal terug. Ze moeten de kippen vrij zien te krijgen van fipronil. Ja, dat kan volgens de toxicologen door ze uit die stal te halen en ze met een speciaal voer wat laag calorisch is, wat sneller de vetverbranding te laten doen, dan zou je dus binnen een aantal weken die kippen vrij kunnen hebben. Alleen, hoe maak je die stal schoon? En dat is nu de uitdaging die we hebben om hoe breekt dit middel snel af? Omdat daar hebben we helemaal geen ervaringen mee, omdat dit middel nooit eerder is aangetroffen.
Oké. Ik wil jullie beiden even wat feiten of fabels voorleggen. Gewoon feiten fabels zeggen, IJsbrand en Erik, en dan gaan we er dadelijk nog even verder over. Ik begin bij de eerste. De maatregelen die boeren moeten nemen als er problemen zijn, zijn te draconisch. Onze samenleving is eigenlijk te nerveus. Feit of fabel, Erik?
Als branchegenoot zeg ik feit.
Feit, wat zeg jij?
Ook feit.
Ook feit, hè? We gaan naar de volgende. Nederland is een van de veiligste landen als het gaat om voedselveiligheid. IJsbrand?
Ja, absoluut.
Ja, feit. Wat zeg jij, Erik?
Ja, dubbelend was feit.
Feit, oké. Okay. Door de media-aandacht worden consumenten zo voorzichtig dat ook goede bedrijven hard getroffen zullen worden. Feit of fabel, Erik?
Feit.
Ja, ook feit.
Feit. Oké, jullie zijn het met elkaar eens, dus daar hebben we geen discussie in. Maar ja, wat ik dan zo raad, Nederland is een van de veiligste landen als het gaat om voedselveiligheid. Daar waren jullie allebei unaniem over eens. Maar hoe gebeurt dit dan? Ik bedoel, het geeft het volk toch wel weer iets van, ja jongens, het kan toch niet?
Nou, als ik even kijk naar de industrie, hè, de tijd van de keuterboer is al lang voorbij. Dus we praten echt over massieve bio-industrie. Moet ik alleen het voorbeeld ook aanhalen van die 20.000 varkens die verbrand zijn. Dus die schaalgrootte praten we over. Ook de akkerbouw, dat zijn ook grote arealen. En wat ik mee aan wil geven is dat dit soort intensieve industrieën heel kwetsbaar geworden zijn. Er hoeft maar iets te gebeuren, dan gebeurt het ook op grote schaal. Ja. En kijk, een keuterboer van vroeger, ja, als een koe dood ging, ja, ging die dood. En nou, dat was geïsoleerd probleem. Dus het afbreukrisico door die grootschaligheid is enorm toegenomen. Dus daarom moet je ook steeds veiliger gaan werken. En ik pleit er ook voor dat juist de primaire industrie, dus de boeren, de tuinders en dergelijke, en ook de bio-industrie, zich ook moeten onderwerpen aan voedselveiligheidsregels die gewoon in de voedselindustrie zelf gebruikelijk zijn.
Erik Hubers, mag ik je bedanken dat je ons even wilde toelichten. Ik zou zeggen, heel veel succes met LTO Pluimvee en ik hoop dat jullie dit gewoon kunnen oplossen met z'n allen. Wil jij verder iets weten over deze ei-kwestie? Bel even. Maar je kan ook bij mij terecht over alle andere vragen over voedselveiligheid. Want ik heb IJsbrand in de studio en die weet er echt alles van. Over EU-regels bijvoorbeeld, of over de inhoud van je ijskast. Bel 020-468-4x0. Ik heb Yvonne en meneer Akkas al hangen, die komen zo aan het woord. Tot straks.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything. Vandaag over voedselveiligheid. Bij mij in de studio is voedingsmiddelentechnoloog. Heb ik gehoord? Voedselmiddelentechnoloog? Ja. Voedingsmiddelentechnoloog, ja. IJsbrand Velzenboer, hij weet alles, maar dan ook echt alles over veiligheid en voedsel. Stuur je vragen via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook, je mag me ook mailen. askme@bnr.nl. Je kan WhatsAppen, het nummer staat op onze website, bnr.nl. Of je kan bellen naar de studio 020-468-4x0. En dan kun je vragen live in de studio stellen. Zoals meneer Akkas, die al een tijdje zit te wachten. Meneer Akkas, goedemiddag.
Goedemiddag, Jurgen. Alles goed?
Ja, hoor.
Gisteren kwam mijn zwager naar me toe. Ja. Om een bak koffie te drinken. Die heeft alles opgenomen van BNR.
Hij wat? Alles?
Hij heeft alles op het telefoon opgenomen. Voordat ik de hele tijd had gebeld naar u toe.
Oh, oké, prima. Maar wat was uw vraag, meneer Akkas?
Hey, mijn vraag is, hoe kun je nou zien dat de productie allemaal veilig zijn? Hoe kun je nou zien hoe die etenswaren allemaal veilig zijn? Hoe kun je daarop letten?
Ja, ik ga het even voorleggen aan aan IJsbrand. IJsbrand, je zei net, het is zo groot geworden allemaal, maar ook zo kwetsbaar. Hoe houden we het eigenlijk in de gaten? Hoe loopt ons, zeg maar, ons controlesysteem?
Nou, je zegt het heel goed. Ons controlesysteem die kent één groot manco. We gaan steeds verder van het voedsel afstaan. Dus we ruiken niet meer aan het voedsel. Wij vertrouwen op de verpakking. Als het etiketje er mooi uitziet, dan vinden we het goed. Als het één dag over datum is, en het belekt doperwten bijvoorbeeld, dan gooi je het meteen weg, zonder te beseffen wat er ook gebeurt. Mijn grootmoeder, dat voorbeeld haal ik altijd aan, nou, die wist donders goed waar ze het gehakt van moest draaien, want die wees precies het stuk vlees aan waar de gehakt van gemaakt moest worden. Ja. Dus we komen steeds verder van het voedsel af te staan. Dat is één risico. Het tweede risico wat ik net aangaf is de schaalvergroting in de industrie. Dus als het fout gaat, gaat het ook goed fout. Dat zie je in de Verenigde Staten en Canada bijvoorbeeld. Ook die hamburgervergiftigingen, dat gaat direct meteen kolossaal fout.
Maar ik ben niet van bewust. Wanneer is dat het laatst gebeurd?
Dat is een paar jaar geleden gebeurd. Een hamburger is natuurlijk niet het meest dure voedsel. Nee. Het is ook een samengesteld product. Gemalen vlees. Het is altijd een riskant product. Gehakt. En met name met dit product, als we kijken naar de Europese regelgeving, gemalen vlees, dus gehakt of kippen gehakt, ja. En nog gevaarlijker, dat heeft geen herkomstaanduiding meer nodig. Een carbonade die je koopt, weet je precies waar dat dier geboren is, vet gemest en geslacht. Maar bij gehakt hoeft dat niet meer. Nou, als het ergens.
Dus we kunnen gewoon overal restant vlees af, zeg maar, op bij elkaar rapen. En
afval is het niet, het is allemaal gekeurd vlees, let wel. Maar het komt wel uit hele exotische landen. En dan noem ik even Botswana, Uruguay, Brazilië. Waar toch minder lastige vragen op de werkvloer gesteld worden. Ik wil niet zeggen dat het gevaarlijk is. Maar je kijkt naar het risicoprofiel. Dan zeg ik van ja, het risicoprofiel van Zuid-Amerikaans vlees. Ja, het ligt toch iets anders dan Hollands vlees.
Ja. Oké. Ik wil even terugkomen nog op het fipronil. Hè, want we hebben het erover. Wat is het precies voor stof?
Nou,
het is een maaggif, zei je net. Het is
gewoon een gif. Als je kijkt voor chemici, het heeft een benzeenring. Dus alles met een benzeenring, nou, dat is mutageen, carcinogeen. Het heeft twee chloratomen heeft het in zich. Het heeft ook een nitrielgroep. Hè, dus dat is ook een hele gevaarlijke groep, als je dat ziet.
Je praat alleen Frans voor me nu, schat. Ik heb echt geen idee nitriel, maar ik geloof het wel dat het heel sterk is.
Als je de chemische formule ziet, dan slaap je niet lekker. Dan denk je van, nou, gauw vergeten. Het is dus echt een effectief gif, laat ik het zo zeggen.
Ik had de chemische formule dat ik ergens zie, maar ik kon het niet eens uit mijn strot krijgen. Maar blijkbaar is het dus, even kijken hoor. Als het goed is, moet het zijn 5-amino-1 trifluormethylfenyl, 4-trifluormethylsulfinyl, pyrazole en
En 3 carbonitrielen.
Nitriel, ja.
Carbonitriel.
Ja, ja, dus inderdaad, de fluoratomen, dat zijn ook hele gevaarlijke stoffen. En daar weet de Shell alles van, hè, de fluorwaterstof wat vanochtend ontsnapt. Dus het zijn rotstoffen bij elkaar.
Ja, ja. Ik ga even wat WhatsApps behandelen, want ik heb heel wat mensen die op reageren. Dit doet mensen echt, waarschijnlijk, dit spreekt de mensen echt aan. Ik heb een WhatsApp hier van Jen. Hallo Jurgen, ik koop regelmatig eieren bij een boer in Bennebroek. Maar er staat geen code op de eieren. Hoe zit dat? Dat zijn gewoon van die scharreleieren die je thuis die je haalt bij
ja,
de lokale
Ja, dan kun je zeggen dat dat privé-privé is. Hè? Dus je koopt het bij een privépersoon. En dan ben je dus niet direct gebonden aan ware wettelijke regels, vermoed ik. Dus ik denk dat de boer dan niet hoeft te gaan stempelen. Bij mij weten zijn het de inpakstations die dat doen.
Maar dat kan dus redelijk veilig zijn, gewoon zo'n worm.
Ja, het is net zo goed als je iets koopt bij een jager. Je kunt aan de jager vragen, waar heb je dat dier geschoten? Dus je kunt doorvragen. Dat is een beetje de insteek van de wetgeving.
Ja, ik zou gewoon even gaan kijken in de stal van de boer waar jij je eieren haalt. En kijken als er dode kakkelakken liggen. Want dan weet je dat waarschijnlijk.
Kijk naar zijn gifkast.
Kijk naar zijn gifkast, precies. Dan weet je wat er aan de hand is. Volgende WhatsApp die komt van Stuart. Eén ding snap ik niet. Als de kip een dode besmette kakkelak opeet, kan hij doodgaan. Hoe kan het dan dat hij blijft leven als het middel rechtstreeks in zijn maag krijgt? Als het middel. Ja, dat hebben we net gezegd. Hij krijgt het niet rechtstreeks in zijn maag, maar dit komt door.
Nou, het is een oppervlaktebehandeling van de kip. Ja. Hè? Dus dan de stal wordt er gespreid. En het is dus een niet-oraal gif. Maar als hij toch oraal inneemt, ja, dan kun je een probleem krijgen.
Ja. Volgende WhatsApp is van Pascal. Ik neem aan dat er ook producten in de supermarkt liggen die gemaakt zijn met vervuilde eieren. Wordt het ook gecontroleerd en teruggeroepen?
Nou, dat is de volgende voorspelling die ik doe. Dat de eiproducten, denk maar aan eiersalade en dergelijke. Dus dat kan nog wel eens de tweede golf van deze terugroepactie zijn. Waarbij ik zeg, nou, de 22e juli, toen het feest allemaal begon. Je had direct de administratie in Barneveld goed door kunnen nemen. En niet pas 25 juli de tweede golf bedrijven doen. En ik vrees dat volgend weekend dat er weer een hele hoop afgeleide producten. Denk maar aan eiersalades en heel ei en horecaproducten, vergis je niet. Dat die ook teruggehaald gaan worden.
Maar nu hebben we eigenlijk allemaal het al zitten eten de afgelopen periode.
Ja, dat is. Het was eerst geen gevaar voor de volksgezondheid. Hè? De standaardkreet, wat je dan zo vaak hoort. En nu is het een acuut gevaar voor de volksgezondheid. En daar wil ik nog even een kanttekening bij plaatsen. De tijd die een laboratoriumanalyse. Duurt, in beslag neemt, dat vind ik nog een vrij lang. Wij weten zelf uit ervaring, als wij analyses laten uitvoeren, we weten dat een gereed gevaar is, dat binnen 48 uur dat je echt die analyses op tafel hebt. Maar dan moeten ze wel doorwerken, moet 's nachts gewerkt worden, je moet er wel een buidel geld op tafel leggen, maar dat is allemaal te regelen. Wij werken niet met Nederlandse labs wat dat betreft. Eerder in Gent of in Hamburg. Daar zitten de specialisten die echt heel snel kunnen reageren.
Ja, ja. Dus we lopen gewoon achter de feiten aan met dit soort situaties in Nederland.
Ja, vergeet niet, het is vakantietijd. Dus de helft van het lab is ook nog op vakantie. Er zaten 2 weekenden tussen. Ja, zo kan ik het wel goed praten. Maar als je echt de ernst van de situatie in wil zien, dan zou je heel snel moeten schakelen en acuut die resultaten boven water halen.
Ik geef een paar bellers. Yvonne, goedemiddag.
Ja, goedemiddag, hallo.
Hi.
Ik wilde graag weten of je veilig eendeneieren kon eten.
Eendeneieren?
Ja, of je die veilig kunt eten.
Nou, een eend staat wat mij betreft dichter bij de natuur als een biokip. Hè, of het nou vrij uitloop is of niet. Bij mijn weten heeft een eend geen last van bloedluis. Misschien een ander parasiet. Ik denk dat dat zonder meer veilig is. Want ik denk dat alle eieren ook gescreend gaan worden. Hè? Kwarteleieren, eenden.
Alles wordt gecheckt nu, ja. Dus dat is redelijk veilig, Yvonne. Dus je zegt, maak maar een lekkere eendenomelet. En dan zit je in ieder geval veilig voorlopig. Friso, goedemiddag.
Goedemiddag. Ik had ook over de stempel gebeuren en vaak. Mm-hmm. Ik had een doosje eieren gekocht. En ik ging gisteren controleren. En er waren er maar 2 van gestempeld. En ik hoor nu net dat het bij het verpakkingsstation gebeurt. Maar dan nog.
Ze horen allemaal gestempeld te zijn in principe, maar ik weet niet hoe.
Nou, kijk, als ze niet allemaal gestempeld zijn, maar een paar in de doos, dan kun je aannemen dat dat de rest ongestempeld in ook van dezelfde partij is. Maar ongestempelde eieren, dat is eigenlijk meteen al een waarschuwing van de NVWA. Dus ze moeten allemaal gestempeld zijn. Ja, dat is een hapering. Misschien was de inkt even op.
Inkt kan ook zo zijn, ja. Dus, of misschien is het een illegale lading die het binnen is geslopen. Je weet maar nooit.
Ja, voordelige aanbiedingen.
Laten we deze maar erbij doen. Ik zou zelf al een beetje uitkijken ermee, Friso.
Jo, dank je.
Jo, Paul, goedemiddag.
Goedemiddag.
In hoeverre is hier sprake van schijnveiligheid? Er wordt vanmorgen via BNR-radio wordt gezegd dat tot woensdag de laboratoriums nog bezig zijn om het uit te zoeken. Ja, en Jurgen, met alle respect, jij hebt net een eitje gegeten, maar het is maar de vraag of die woensdag ook nog veilig was. En je zult dan toch naar de huisarts moeten.
Dat is zeker waar, Paul. Ik moet je eerlijk zeggen, in het begin was ik heel enthousiast over mijn gegeten eieren. Maar ik begin ook steeds meer te twijfelen. Dus wat ook gestempelde eieren zijn dus geen garantie nu.
Denk ik geen moment van Sico Mansholt. Bij de ouderen is hij nog bekend. Dat was een econoom over landbouw. Wij gaan altijd, het gaat weer om het geld, weer om de, en niet om de mens. Grootschalig, het moet goedkoper. En jongens, er gebeurt wat. En ik hoor het dan ook die man die naast jou zit ook zeggen. Ja, het zal misschien eens goed kunnen zijn. Laboratoriums hebben geen tijd. Gent en Hamburg, ja, dat kan snel. Je zit zelf stellingen te roepen van het is allemaal zo veilig in Nederland. Ik geloof er geen bal van.
Nou, we gaan er verder over praten. Vragen we zeer door het einde conclusie kunnen trekken, Paul. Bedankt voor je belletje in ieder geval. Kan je dit voorstellen? Dat...
Ja, wat ik hier hoor is duidelijk de voedselangst. Er wordt heel veel voedselangst ook aangepraat. Dat je denkt van nou, kan ik nog wat eten voordat ik omval? Zo is het beslist niet. Het is ook eerder gezegd, Nederland is een van de veiligste landen. Maar nogmaals, die massaliteit en die reageerde, die zei ook van ja, het draait allemaal om geld. Nou, ik zou er nog één ding aan toe willen voeren. Dat is de prijsdruk vanuit de retail. Ja. Dat moet ook allemaal goedkoop gebeuren.
Dus ja, wij als consument eisen het ook, dus het is niet... Het is wel makkelijk als het...
Ja, de retail, CBL zegt van niet dat de consument het eist. Maar ze willen gewoon het voordelig in de markt zetten. Hè? Een beetje een kip-en-ei verhaal, ja. Ook daar. Ik ben van mening dat als je een consument een beetje opvoedt... dan zeg je, joh, if you pay peanuts, you get monkeys. Ja. Hè, dus als je weinig betaalt, ja, dan kun je wat spannende dingen verwachten. Hoewel het je wel aan de wet moet voldoen, ten alle tijden. Het geeft wel te denken dat de randen van de wetgeving opgezocht worden.
Ja, precies. Ik heb geleerd dat fipronil eigenlijk pas sinds 1 januari verboden is. Hebben we tot die tijd massaal fipronil-eieren zitten eten al die tijd al? Of is het...
Ik weet het niet. Ik weet niet of er een monitoringsprogramma is vanuit de NVWA. Vroeger had je dus veel monitoringsprogramma's. Hè. Denk maar Noordzeevis. Er werd regelmatig de zware metalen en de pesticiden werden gescreend. Dat is al lang wegbezuinigd sinds 1996. Ik weet niet of dat geldt ook voor eieren. Het lijkt mij van wel. Want iedere kwaliteitsmanager dus in een voedingsmiddelenbedrijf... die moet een inschatting kunnen maken. Wat zijn de risico's die mogelijk voorkomen? PCB's is er zo eentje, de zware metalen. Hij hoeft niet elke week te bemonsteren, maar hij moet wel aannemelijk kunnen maken dat hij dat monitort. En het blijven steekproeven. Dus ja. het kan zo lek zijn als een mandje ook. Ja.
Haaien, goedemiddag.
Goedemiddag. Wat ik wel een beetje bezwaarlijk vind in het hele gesprek is dat elke keer de schuld bij de voedselproducent wordt neergelegd. Waar zelf ik een boerenzoon ben. Maar als je merkt wat er in de tussenhandel allemaal fout gaat, vermengd wordt, geïmporteerd wordt. Een aantal voorbeelden, de hoeveelheid vlees die uit het buitenland geïmporteerd wordt, daar wordt 2 promiel van gecontroleerd. Willy Zelt is een mooi voorbeeld. Dan lopen paarden naar binnen en dan komt koeienvlees naar buiten toe. En dan wordt hier weer gesproken over, ja, die boeren zijn de schuldigen en daar moeten we strakker controleren. Ik bedoel...
Nou, even onderbreken. Hij is net heeft IJsbrand het duidelijk gezegd van, het is ook de druk van de dingen die voor de weg van de retail... Die ervoor zorgt dat je dit soort situaties krijgt. En we hebben het juist niet bij de boeren te leggen, omdat we ervan uitgaan dat de boeren gewoon zuivere producten leveren aan ons. Maar ja, die zijn nu ook slachtoffer geworden van een product dat zij dus niet besteld hadden, maar waar dus die stof in zit. Dus ja, we proberen absoluut niet de boeren de schuld te geven, maar ik begrijp wel je emotie dat je zegt van ja, het is toch altijd weer de boeren bij wie het op de boterham komt. Bedankt voor je belletje. Heb jij nog vragen hierover? Laat het ons even weten. Vragen over voedselveiligheid, over barbecuevlees, houdbaarheidsdatum 1-0. De inhoud van jouw koelkast heb je de vragen over. Bel 020-468-4x0. Maar nu eerst de nieuwsupdate van 2:30... met mijn eigen malse kakelverse stukje biologisch vlees... Jan Aad Adolfsen.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijmer. Nijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt het gebruik van de schadelijke stof fipronil bij pluimveebedrijven. Maar hoe veilig is ons voedsel eigenlijk? Onze eieren? Hoe lang kan ik vlees bewaren? Hoe lang moet ik mijn vlees bakken? Zitten er medicijnresten in ons kraanwater? Allemaal vragen die je mag stellen via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook. Je mag me ook mailen, askme@bnr.nl of WhatsAppen. Dat nummer staat op onze website www.bnr.nl. Het leukste is als je even belt naar de studio 020-468-4x0 en je vraag live stelt in de uitzending. Mijn studiogastvraag is IJsbrand Velsenboer van Sienta Nova. Ja, dat zei goed toch? Hij is expert op het gebied van voedselveiligheid en ook de schrijver van het boek Ons Voedselbombardement, waarin allerlei voedselschandalen beschreven worden. En ik ben heel erg van het eten en tenminste gezond eten. Dus ik denk dat dit voor mij heel handig is om te kijken hoe gezond het is. Want ja, het komt er onder andere voor van de onzin van diëten. Hoe zit het nou met salmonellen besmette zalm? Voedselschandalen die elkaar opvolgen. Kan je allemaal terugvinden in Ons Voedselbombardement van mijn gast vandaag, IJsbrand Velsenboer. IJsbrand, voordat ik naar iedereen ga, ik krijg een WhatsApp van mijn eigen vrouw binnen. En die heeft altijd voorrang. Die zegt, ik vind de term tenminste houdbaar tot best interessant. Dus de kwaliteit is gegarandeerd door die datum. En dan is het aan de consument om uit te zoeken of het nog veilig is om het product te consumeren. Klopt dat?
Dat klopt. Een stukje juridische aansprakelijkheid vervalt. Ja, behalve als een stuk glas in zit. Dat is vaak is dit gestoeld op bacteriologische criteria. Denk maar aan de verse producten die niet heel lang houdbaar zijn. Die moeten een THT-aanduiding hebben. Er zijn ook andere producten, denk maar aan pasta-producten, die wel 2 jaar houdbaar zijn. En die zijn wel 30 jaar houdbaar, als je het maar koel bewaart en droog. Ja. Maar die zijn gewoon niet lekker meer. Die nemen gewoon de geur op van je aanrechtkastje. En dat is ook wat minder. En dus daar krijg je ook weer gedoe over. Zelfs op zout is ook een THT. Het spul is miljoenen jaren oud, maar opeens wordt het dan 2 jaar houdbaar. En dat is op zich wel een leuk voorbeeld. Maar,
zout is echt miljoenen jaren houdbaar?
Ja, het is gewoon een stabiel product. Maar het product, als zoals het gewonnen wordt, denk maar het Himalaya-zout, dat is al miljoenen jaren oud.
Ja, ja.
En het wordt wel in een zakje gedaan. Maar het gaat ook om de aansprakelijkheid van de fabrikant. Hij wil een keer van het gedoe af zijn na die 2 jaar.
En dus dan moet je zeggen, dat is die THT geworden.
Ja, dat is naar beste inzicht, is dat nog.
Maar net wat je net zei, zoals je moeder zei, soms is het ook gewoon handig om even te ruiken als het voedsel nog goed is. Dat je een beetje dichter bij je voedsel komt. Ik heb bijvoorbeeld een keer gehad, ik kreeg een oester te eten. En de rest van de oesters waren lekker. En ik zei de ene in mijn mond en mijn lichaam reageerde direct alsof het echt door een slang gebeten was. Het was gewoon niet goed. En ik bedoel, maar dan merk je ook als consument gewoon van dat je ook zelf een beetje je best kan doen om te kijken als dingen wel goed zijn. Of fipronil kan je niet uit de ei halen waarschijnlijk als gewone consument.
Het is niet te ruiken.
Maar als het bedorven is, dat haal je wel. Ik geef naar een paar bellers, want die staan allemaal te wachten. Salim, goedemiddag.
Ja, goedemiddag, Ayman.
Hi.
Hi. Mijn vraag is, er zijn net een paar gifproducten benoemd, die jij niet kan uitspreken. Ik ook niet erover. Waarom zitten die in onze fles in godsnaam?
Nou, ik denk dat wat ik net uitsprak, dit fipronil, dat is er ingekomen doordat er... het is eigenlijk een gif dat gebruikt wordt om te ontluizen. En er zijn veehouders geweest hier in Nederland en die zijn door een bedrijf wijsgemaakt dat ze een nieuwe methode hadden met esoterische olie, noem maar op. Maar hierin staat dus ook die fipronil, wat veel sneller werkt om deze beesten dood te maken.
Niet alleen dat, maar ook andere producten. Ook andere medische gifproducten die in medicijnen zitten, die ze aan dieren voeren.
Ja, nee, oké. Okay. Ik wil even rechttrekken dat wat ik net uitsprak niet in het voedsel hoort, maar dat het teruggekomen is doordat het verkeerd behandeld is. Maar misschien kan IJsbrand het wel even toeleggen. Ja, al die stoffen die we steeds maar te verwerken krijgen, antibiotica, noem maar op, die in ons vlees zitten.
Dat is heel simpel. Die stoffen zijn nodig om het rendement te verhogen. Denk maar als je bloedluis hebt. Een kip kan vrolijk eieren doorleggen. Maar misschien legt hij om de 2 dagen een ei. Terwijl een moderne kip om de dag bijna een ei kan leggen. Dus dat kost je een stevige hoeveelheid rendement. Want dat bloedluis die zorgt dat de kip jeuk heeft en energie ergens anders aan besteedt. Dus gewoon een rendement maken. Antibiotica. Dan moet ik wel zeggen, de pluimveeindustrie in Nederland gebruikt zeer weinig antibiotica tegenwoordig. Dus daar letten ze scherp op. Ook die mengvoeren fabrikanten. Dat is best heel sterk verbeterd, dus dat mag wel gezegd worden. Maar het heeft allemaal te maken met rendement. Anders kom je niet met je prijs. Als je buurman het wel gebruikt, dan kan hij 2 weken eerder oogsten dan jij, zeg maar. En dan boer je achteruit.
Dus eigenlijk komt het erop neer, als we al die gifstoffen niet erin hebben, wordt ons vlees gewoon onbetaalbaar op een gegeven moment.
Ja, ik ga het niet goed praten natuurlijk, maar nou moet ik wel bij zeggen, de laboratoriumtechniek, je kunt alles vinden in het voedsel. DDT kun je ook nog steeds overal in vinden, dus je kunt je ook voedselangst aanpraten. Hè? Net als met dat glyfosaat in dat bier, dat Duitse bier, hè, dat was echt wereldnieuws geworden zo'n beetje. Maar als je naar de concentraties kijkt van het glyfosaat, ja, dat is gewoon peanuts. Dat was een ppb-niveau. Dus ja, als je auto volgt.
Ppb?
Ja, parts per billion. Dus dat is gigantisch laag. Ik denk in ons dagelijks milieu dat we veel meer troep binnenkrijgen. Denk maar aan fijnstof van de auto's. Als je auto vol tankt met benzine, dan krijg je genoeg benzeendampen binnen. Dus ja, dat is. Nogmaals, je moet jezelf geen voedselangst aanpraten, maar het is wel. Je moet wel weten over welke concentraties we het hebben. En de mens kan best wat gif verdragen.
Ja, we kunnen best wel wat hebben. Ja. Anders waren we allemaal al bij bosjes neergevallen als we alleen maar naar buiten liepen en diep inademden. Jessien, goedemiddag.
Goedemiddag, Jorgen. Ik had een vraag. Ik had begrepen dat de veehouderijen in Nederland worden gecontroleerd door Voedsel- en Warenautoriteit.
Mm-hmm.
Maar ik heb ook begrepen dat er eieren vanuit andere landen in Europa komen. In hoeverre kan de Voedsel- en Warenautoriteit in die landen controleren bij die veehouderijen of alles in orde is en hoeveel in wat voor concentratie ze deze bestrijdingsmiddel gebruiken? Want het lijkt me een beetje onrealistisch. Ik zie een medewerker van het NV.
Nou, Jessie, ik kan je onderbreken. Net heeft Ding het uitgelegd. Net heeft IJsbrand het uitgelegd. Hij zei namelijk van dat bij ons de controle vrij streng is. Maar als je kijkt naar landen in Zuid-Amerika zo en ook andere landen, zelfs in de omgeving waar de controle niet zo streng is. Ja, dan moet je het gewoon met steekproef hebben als die producten binnenkomen. En hopen dat je dan het zo veilig mogelijk doet.
En ik wil even aan toevoegen. In de EU, daar geldt dus één regelgeving. De NVWA heeft bijvoorbeeld niets te zoeken in Griekenland, tenzij er strafrechtelijk iets aan de hand is. Die moeten het gewoon overlaten aan de lokale Voedsel- en Warenautoriteit. En dan maar hopen dat die net zo competent zijn als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En dat is een beetje het makken van de EU. Het vrij verkeer van goederen. Binnen een weekend kun je dus de eieren van Roemenië in Nederland hebben. En nogmaals, het blijft een steekproefwerk. Je moet gereden vermoedens hebben. Dan ga je dus een onderzoek inzetten. En dat zal best wel gebeuren. Ook de eieren uit de rest van de EU. Dat gaat allemaal deze dagen het lab in. Dat ben ik van overtuigd.
Dat gaat zeker gebeuren, ja. Richard, goedemiddag.
Jeroen, goedemiddag.
Hi.
Ik heb een vraag. Zijn we op het gebied van veiligheid in Nederland niet compleet doorgeslagen?
Dat is die voedselangst waar we het over hebben. Zijn we een beetje doorgeslagen op het gebied van veiligheid hier?
Ja, ik denk het eerlijk gezegd wel. Kijk, als je kijkt naar de terugroepacties, dat is altijd mijn doorn in het oog. Je hebt twee categorieën terugroepacties. Hè. Als er glas of gif in het voedsel zit, dan vind ik van de hoogste categorie. Van de iets lagere categorie, dat zijn de allergenen. Terugroepacties, als je vergeten bent melk te declareren op een product, dan zeg ik, jongens, maak die etiketten op, schriftelijke waarschuwing, en dan gaan we weer verder. Maar niet al dat product terughalen, vernietigen, dat vind ik gewoon verspilling in op een top. Het neemt niet weg dat de mensen met een koemelkallergie, dat moet je ook niet onderschatten natuurlijk. Hè. Ik wil het ook niet bagatelliseren, maar ik vind naar verhouding, ik vind dat wel hele draconische maatregelen.
Nee, maar als je waarschuwing naar buiten doet en je past je etiket aan, dan kan je die producten niet te vernietigen in elk geval. Dat is,
ja, voor jongens, pas op. Het is een stukje negatieve reclame natuurlijk voor de producent, maar ja, dat is het risico.
Ja, maar het is ook niet wat de consument eist gewoon. We zijn doorgeslagen, maar het is ook de eisen. De consument wordt steeds veel eisender op het gebied van zijn veiligheid en alles.
Ja, we kunnen wel veel eisender worden, maar aan de andere kant, we willen ook steeds minder betalen voor het voedsel. Dus ja, dat is.
Het zijn weer een kip en ei verhaal.
Het kip en ei verhaal, ja.
Om even in deze termen te blijven. Azim, goedemiddag. Azim? Hallo? Ik had Aziz volgens mij aan de telefoon of Azim, ik weet niet. Nee, ik krijg wel geen reactie, maar het wel een vraag. Welke E-nummers je wel of niet kan herkennen als goed of slecht?
Nou, heb je even tijd? vergeet niet, veel E-nummers zijn natuurlijke stoffen. Denk maar citroenzuur zit gewoon in fruit. Appelzuur, kaneelzuur, dat zijn allemaal E-nummers. Zuurstof heeft ook een E-nummer, 968. Er zijn wat mij betreft een paar rotzak-E-nummers bij. Dat zijn wat antioxidanten, BHA en BHT. In Amerika heel populair. Ook weer benzeenverbindingen, maar die mag je wel in kleine hoeveelheden toevoegen.
Waar zit het in onder andere? Waar zit het onder andere in?
Kauwgom. Kauwgom is eigenlijk vet. Zwaar verzadigd vet met latex vermengd. Hè, dat is de kauwgombasis. En ja, dat mag natuurlijk niet ranzig worden. Dus het voorkomt dat de kauwgom tranig gaat smaken.
Oké. Ja, daarom eet ik ook geen kauwgom. Dus dat is goed voor de hele van het.
Je moet erover kauwen, je moet niet eten.
Nee,
maar
ik kauw het ook niet. Ik vind het vreselijk. Ik vind het echt de meest onzinnige uitvinding ooit voor de kauwgom. Je hebt geen rendement. Het levert niets op. Het is
goed voor de tandarts, want je werkt al je vullingen los.
Ja, oké, dat is het. Ja, ik ben in elk geval wel aan het werk. Dat is waar. Ik ga even. Nou, als je me in elk geval. Dus ja, welke E-nummers absoluut niet?
Nou, BH, BHT, dat vind ik hele verdachte E-nummers. E150, ja, het karamel, wat overal in gebruikt wordt. Dan zeg ik van, nou, moet
er een website waar je dat terug kan vinden? Over
ja, er zijn een hele hoop flauwekul websites.
Maar als jij het opzoekt?
Hôpital de Paris, we hebben zelf een E-nummerlijst gemaakt. Waarbij we ook de halal-E-nummers erbij zetten in de biologische E-nummers. Want bio zegt geen E-nummers, punt uit. Ja, ja. Een paar uitzonderingen. Maar de meeste E-nummers, dat zijn gewoon natuurlijke stoffen die in zuivere vorm te krijgen zijn.
En wat is jullie website?
www.scientanovaamekaar.com.
Nou, zo simpel is het. Kijk, daar weet je zeker dat je veilig zit. Jeff, goedemiddag.
Goedemiddag, met Jeff spreek je.
Hi Jeff.
Korte vraag. In hoeverre moeten we oppassen voor producten waar eieren in zijn gebruikt, zoals mayonaise?
Ja, dat vind ik wel goed, ja.
Dat kan de lange arm zijn van de recall.
Ja.
Dat had men overigens de 22e al goed in kaart kunnen brengen. Want elk bedrijf, elk voedingsmiddelenbedrijf is verplicht om binnen 4 uur de volledige traceerbaarheid upstream en downstream op tafel te kunnen leggen aan de NVWA. Op straffen van een boete. Dus het ligt er allemaal. Het is een beetje papierwerk. Je zal wat mensen terug moeten halen van vakantie, denk ik, om dat snel boven water te halen.
Ja. Ik heb een WhatsApp binnen van Willem. Hi, met Willem. Hoe kan het zo zijn dat wij met ons allen vergiftigd worden... bewezen van... en dat de staat hier klakkeloos naar kijkt?
De staat kijkt hier niet...
Klakkeloos naar, toch?
Klakkeloos naar, maar het is ook een beetje voedselangst. We worden niet met z'n allen vergiftigd. We weten ook veel meer dan vroeger. Hè. Vroeger, ja, ging je gewoon dood. Je wist niet waaraan. Nu weten we veel meer van de oorzaken. We kunnen veel meer dingen uitvlooien. Dus vergeet dat niet. Dat is,
Maar Willem, voor de duidelijkheid, de staat doet wel degelijk zijn werk. Alleen ja, soms lopen ze een beetje achter de feiten aan. Dat kan overal gebeuren. Bewerkt vlees, salmonellen en de eerlijkheid van de levensmiddelenindustrie. Dat straks, maar liever jouw vragen. Als je vragen hebt over de veiligheid van ons voedsel of wat er in jouw ijskast staat, laat het even weten. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Vandaag hebben we het over voedselveiligheid. Je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR of bellen op 020-468-4x0. Bij mij voedingsmiddelentechnoloog IJsbrand Velsenboer van Scienta Nova en de schrijver van het boek Ons Voedselbombardement. Ik heb een aantal WhatsApps die ik even ook wil behandelen. Dus ik ga die even ook aan het woord laten nu. Even kijken hoor. Hier is een mail. Simpel vraagje van Alexander Brug. Hij vraagt van... Ik hoor steeds controleerde eieren in de koelkast... maar ik heb de eieren nooit in de koelkast staan. Dat hoeft toch helemaal niet?
Nou, het voordeel van de koelkast is dat mocht je een salmonella enteritis in dit geval hebben in het ei, dat die heel langzaam groeit. Het nadeel van de koelkast is dat een ei snel uitdroogt, dus de luchtkamer wordt groter. Dat wil zeggen, als je dan het ei na een paar weken koelkast gaat koken, dan klappen ze uit elkaar in de kookpan en dan heb je weer een viezigheid in de pan. Ja. Eieren kun je rustig buiten de koelkast bewaren. Niet te lang natuurlijk, zeg ik dan even veiligheidshalve, maar nog een maand over datum, dan eet ik het ei nog op, hoor.
Ja? Ja. Oké. Als je maar koel bewaart. Niet koud, maar gewoon... Je moet hem natuurlijk...
Gewoon koel, ja. Niet cool. Boven de verwarming
niet
natuurlijk.
Niet boven de verwarming, nee, want anders krijg je kuikentjes binnen de kortste tijd. Dat is ook niet de bedoeling. Even naar de volgende WhatsApp. En die komt van Hamed. Hamed vraagt... ik als moslim zijnde heb een probleem met gelatine. Gewonnen uit varkens. Dit wordt veel in voedsel verwerkt, dus dit kunnen wij niet nuttigen. Waarom kan het voortaan niet gemaakt worden uit runderen?
Het wordt ook uit runderen gemaakt.
Okay.
Dat is de tweede onderhuid van rund. Het wordt met name gebruikt voor de omhulsel van rookworst. Dus de grote industriële producenten die gebruiken rundercollageen als het velletje voor de rookworst. Het is gewoon veel duurder.
Dat
rundercollageen. Er zijn maar een paar runderslachterijen in Lichtenvoorde die dat maakten, die grondstof. Dus dat is een best duur grondstof. En varkensvel, ja, dat zat voorhanden. Het wordt veel gebruikt ook.
Ja. En de gelatine, dus waar, welke producten kan je dat allemaal terugvinden?
Ja, de goedkope snoepjes. Hè. Dus de drop die in 3 happen weg zijn, dat zijn gelatine-dropjes. Ja, ja. Dat moet je eigenlijk maken van Arabisch gom. Daar kun je echt die kiezen op breken. Maar ja, dat is weer duur. Hè. Dan heb je het weer. Ja. Dus je kunt dat... winegums, dat is ook allemaal gelatine-producten. Slagroomverbeteraar zit ook gelatine in.
Maar dat wordt allemaal te staan op de verpakking, toch?
Ja, ja, het is een declaratieplichtig.
Ja, ja. En wat staat er dan? Hoe staat het gelatine. Aangeduid? Gewoon gelatine. Ja. En dan weet je dat het 99 keer... van de varken
ja,
afkomt.
Het hoeft geen herkomstaanduiding van dier te zijn, maar gelatine is gelatine, ja.
Ja, en dat is dus 99% van de keer is dat varken.
Ja, het is goedkoopste natuurlijk.
Ja, oké, okay, nee, dat is, ik denk dat het duidelijk is, Mohammed. Ik had Victor dat ook een vraag. Hoe lang duurt het voordat het mestonderzoek voltooid is, waar je het net over had? Ik koop altijd die dure maïseieren bij AH, omdat het lekkerder is. Maar ook omdat ik altijd dacht dat het gezonder is dan die goedkope eieren. Klopt dat, of is dat een fabel?
Nou, er werden een paar vragen gesteld. Wanneer is dat mestonderzoek
dat is de eerste.
Afgerond? Dat vind ik zelf het meest spannend, want daar vind je ook echt alles. Ook al heeft de kip kook gebruikt, ik noem maar wat, dat vind je allemaal terug in het mest.
Kip op speed.
Het afvalwater is een van de mooiste manieren om een bedrijf te bemonsteren. Hè. Dan weet je precies wat ze in hun muren hebben gedaan.
Okay.
Dus forensisch gezien is dat best aantrekkelijk. En wat was het tweede deel?
De volgende vraag was van, hij koopt altijd die dure eieren bij AH... omdat ze zo lekker zijn, die maïseieren. En dacht altijd dat het ook gezonder was dan die goedkope eieren. Is dat een feit of niet?
Dat denk ik, dus iets, de eieren zijn natuurlijk duurder, ze zijn ook geler. Ja. Hij moet maar eens blind gaan proeven. Het zal allemaal sterk lijken als je dat blind geproefd hebt. Dus met een blinddoek om, dat je dat verschil eruit haalt. De eidooier is wel veel geler.
Oké. Okay.
Dus in Duitsland zijn de eieren ook veel geler.
Maar
ze zijn
ook gezonder?
Een beetje lycopene zit erin van het maïs. Het is niet echt ongezond, maar het is niet een wauw-ei dat je zegt van nou, het is een turbo-ei geworden.
Oh, dat niet. Oké. Okay. Nou, dan weten we dat ook. Maar het is meer voor het idee, de smaak, alles dat je denkt dat het beter is. Ook een WhatsApp van Iris. Hallo, zijn er consequenties als je misschien besmette eieren hebt gegeten terwijl je zwanger bent? Wat zijn de consequenties dan?
Oeh, dat vind ik een gevaarlijke
vraag. Hè, ja.
Het is schrikbarend. Ik had vanochtend nog met de huisarts erover. Ja, die weten heel weinig over toxicologie. Dat is een heel gespecialiseerd iets. Ik zou zeker als zwangere, als je veel eieren eet... Hè, de voedingscentrum raadt aan 2 tot 3 eieren per week, that's it. Moet je in Engeland komen, maar goed. Ik zou zeker de gang maken naar het ziekenhuis. En altijd bloed af laten nemen. En haal dat maar door de molen heen.
Nou, ik heb nog 2 WhatsAppjes. Ik heb het nog geholpen. Mag even 2 nog even behandelen. We hebben eieren gekocht bij de Jumbo. Hierop staat een code uit België. Hier heb de NVWA niet over. Wat te doen? Groet Dave.
Ja, dat is een onbekend iets. België was in juni al bezig, let wel. Juni al bezig met het hele fipronil-schandaal. De 22e hebben ze het pas over de heg gegooid naar Nederland. Ja. Dus ze praten niet met elkaar, hè, die NVWA's. Dat vind ik een beetje het jammere, want het is in Ravels. Daar is het begonnen in België. Dat vind ik wel het vragen waard. Je kunt bij het FAVV, het Federale Agentschap voor Voedselveiligheid... de Belgische NVWA, kun je vragen.
Oké. E-mail van Victor Ranjising. Wat ik niet begrijp is dat E-nummers door de Europese Unie worden goedgekeurd. Dat moet wel een strenge keuring zijn. Waarom zouden die E-nummers dan gevaarlijk zijn?
Ze zijn niet gevaarlijk. Kijk, BHA en BHT, die ik net noemde, ja, daar zitten dus limieten aan. Hè, dus dat is echt wel voorgeschreven. De meeste E-nummers die zijn quantum satis. Zo staat het ook letterlijk in de wetgeving. Quantum satis wil zeggen naar believen toe te voegen. Keukenzout bijvoorbeeld heeft niet eens een E-nummer, maar is wel giftig als je 10 gram inneemt zonder water.
Oké. Okay. Dus het hangt er ook vanaf hoe het gebruikt wordt. Even kijken hoor. Ik geef wat bellers weer aan, want ik heb ook een aantal bellers staan nog. Saïd, goeiedag.
Goeiedag.
Hi.
Ik heb eigenlijk een vraagje. Mm-hmm. Nu die eieren zeg maar besmet zijn met het giftige spul, worden ze allemaal uit de markt gehaald. Maar hoe zit het eigenlijk met het drinkwater? Want er is voorlopig is er nog niks aan gedaan qua de afvallozing van GenX. En ze willen de bijwerkingen er nog niet van. Maar ze blijven nog steeds los in het drinkwater. Hoe zit het daarmee eigenlijk? Want het komt overal in terecht. In al onze voedsel en drinkwater, onze koffie, noem maar op.
Gen X heb je het over, hè? Maar dat hoor je toch, daar is nog steeds... Hoe zit het daarmee, met die hele Gen X-affaire?
Nou, dat is een contaminant in het drinkwater. Kijk, we hebben een drinkwaterbesluit. We hebben het meest lekkere water van heel Europa, trouwens. Wat niet gechloreerd hoeft te worden, overigens. Die chemische contaminant is inderdaad teruggevonden. Wel hele lage concentraties, dat zijn we de eerlijkheidshalve wel bij. Maar de waterbedrijven die monitoren dit ook, hoor. Dus dan kun je rustig wel stellen dat ze dat monitoren of putten sluiten. Want ze zijn ook bang dat ze aansprakelijk gesteld worden.
Ja, precies. Ja, ik heb ook een goed vertrouwen in ons drinkwater. Dat goed geregeld is. Gerrit, goedemiddag.
Goedemiddag, Jurgen.
Hi.
Ik heb een vraagje over de houdbaarheid. Ik heb een discussie met mijn Surinaamse vrouw. En die zegt altijd, er staat op houdbaar, bijvoorbeeld melk, 6 augustus. Ik koop het 1 augustus. Nou, dan staat het 6 augustus. Maak het 2 augustus open. Ik zeg, maximaal 3 dagen. Nee, zegt ze, er staat houdbaarheid op 6 augustus. Maar volgens mij is de dag van opening... is er toch nog maar een beperkt aantal dagen... toch niet meer de datum die op de verpakking staat? Of heb ik het fout?
Ik kijk even naar... Ik drink nooit melk, dus ik kijk even naar IJsbrand.
Als je melkpak openmaakt, dan betekent dat je dat gaat besmetten met bacteriën. En dan geldt over het algemeen een resthoudbaarheid van 2 tot 3 dagen. Maar het hangt er vanaf hoe je het hebt opengemaakt. Als je het in een stoffige omgeving openmaakt, dan komen er heel veel bacteriën erin meteen. En die melk zal sneller gaan verzuren dan melk die je in een ziekenhuisomgeving open zou maken. Dus dat is 2 tot 3 dagen is wel gangbaar. Ja.
En hoe zit het dan met langhoudbare melk die ze maken? Je ziet al die Campinas, die hebben allemaal van die langhoudbare melk.
Nou, langhoudbare melk, dat is nog veel spannender... want er zit geen concurrentieflora in. Als je die openmaakt, die bacterie die erin komt... die heeft gewoon het monopolie. En dan kan dat is meestal heel leuk bederf wat er dan plaatsvindt. Over het algemeen verzuurt dat wel. Want gewoon besmetting vanuit de lucht, dat zijn gisten en schimmels en melkzuurbacteriën. Ja, plus nog een hoop andere, maar even door de bank genomen. Dus dat verzuurt gewoon, of je krijgt een grondlucht, zo'n grondsmaak.
Ja, precies. Willem, goedemiddag. Hallo Willem.
Hallo.
Ja. Je had ook een vraag?
Ja, bedoelt u mij, Willem van Kreek. Ja,
Willem. Nee.
Ik heb dus een algemene opmerking, dus dat geldt voor alles. Dus gisteravond hoorde ik dat nieuws en ene keer een beetje paniek. Ja, eieren waren giftig enzovoort. Nou ja, dan wordt dan even kort gemeld op de radio of op de televisie. En verder wordt dan even heel kort even een melding opgegeven van Mos en Uil, geloof ik. Ik weet het niet meer precies. Maar ja, dat is het dan. En ik vind, als het dus een ernstige mededeling is... want de hoop mensen hebben totaal geen internet of wat dan ook... dus ik vraag me af dat ze dat beter polijsten... dat er betere, als het dus een dreigende situatie is... dat dat duidelijker wordt weergegeven... dat de mensen beter, makkelijker kunnen achterhalen... welke eieren enzovoort in dit geval besmet zijn.
Ik ben het helemaal met je eens, Willem. Ik denk dat Willem hier een punt heeft. Onze informatievoorziening is ook een beetje raar. Want je gaat ervan uit dat iedereen internet heeft of televisie of radio. Is er niet een beter manier om groter bereik te behalen? Dat je gewoon zegt van jongens, ja, ik weet niet hoe dan, maar...
De luchtalarm laten gelden.
Luchtalarm voor alle eieren eruit.
Maar dat is even heel ultiem natuurlijk. Ja. En we weten allemaal, als een crisis is... want dat staat ook in de overheidshandleiding... maar altijd op Radio 1 afstemmen.
Afstemmen.
Dat is de crisiszender. Maar ja, dat komt nauwelijks voor. Dus
we hebben van ook heel veel informatie hier hoor, bij BNR. Dus even voor de duidelijkheid. Ook tijdens crisis. Maar dat is waar. Maar de informatievoorziening zou wat beter kunnen. En misschien. En hoe komt er. Dat is nog één wat ik wil vragen. Hoe komen die twee warenautoriteiten niet met elkaar kunnen vinden, België en Nederland? Wat is de reden daarvan?
Ja, je kunt heel veel oorzaken noemen. Ook vakantietijdssyndroom weer. Maar het is wel eerder bekend. Ze hebben een heel efficiënt waarschuwingssysteem onderling. RASF noemen ze dat. Als in Boulogne fout vlees gedetecteerd wordt, dan worden alle VWA's van Europa, EU weer, hè, worden dan. Ingeseind, dat werkt erg efficiënt. Maar ik verbaas me erover, het federale agentschap... ja, die waren bezig met het onderzoek. Ze hadden dus die contaminatie gevonden al. En ja, dan zei je in ieder geval die mensen in van... joh, stuur eens even wat, ook wat monsters naar het lab. Laat het parallel lopen. Vanaf juni, hè, praten we over.
Even heel kort. Is er een verband tussen E-nummers en kanker?
Nee.
Nee, oké. Okay, nou, dat was de vraag die Sander nog wilde stellen. We zijn alweer gekomen in het einde van het uur. Ja, sorry Sander, geen tijd voor je vraag, dus ik heb het even zo gesteld. Maar ik dank jullie voor jullie vragen en ik bedank vooral mijn gast IJsbrand Velsboer. Dat is toch heerlijk om jou in de studio te hebben. We moeten nog een keertje doen, vind ik. Expert op het gebied van voedselveiligheid en check zijn boek ook. Ons voedselbombardement over alle schandalen in de voedselindustrie. Hou onze social media website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. Want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Eye Openers. Ik ben er morgen weer. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik ga lekker een biertje doen in de tuin.